Lezen verder uit Matteüs 17, vorige week het eerste gedeelte van het hoofdstuk gelezen. Jezus was op de berg, werd daar verheerlijkt. En we lezen nu verder vanaf vers 9 tot en met vers 23.
Matteüs 17, vers 9. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: wat zijn jullie toch een ongelovig en dwarsvolk? Hoe lang moet ik bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg. En vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem: waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen de berg: verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Toen ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dit maakte hen zeer bedroefd.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, er is een prachtig prentenboek, wat u misschien wel kent, met de titel De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard, van Charlie McKeesey, als ik het goed zeg, over vriendschap, liefde en jezelf zijn. Er is één prent waar ik vanmorgen sterker moest denken bij de lezing. We zien de jongen op de rug van het paard. De jongen vraagt: wat is het moedigste wat je ooit gezegd hebt? Help, antwoordde het paard. Meer is het niet, dit is de prent. Om hulp vragen, dat is natuurlijk, het ding vergt heel veel moed. Help zeggen is toegeven dat het eigenlijk gewoon niet gaat lukken. Dat je het niet kunt, dat het je niet gelukt is en dat het je alleen ook nooit gaat lukken. Dat toegeven vergt heel veel moed. Eigenlijk is het een soort van opgeven. En in ons Bijbelgedeelte vanmorgen klinkt heel duidelijk zo'n hulp. En ik ben wel benieuwd, heb jij dat wel eens gezegd zo? Help. Wij leven natuurlijk in een tijd waarin mensen volgens mij dat een beetje geleerd hebben om help te zeggen, om hulp te zoeken bij therapeuten of bij coaches. Soms is dat ook nog wel heel erg een manier van werken aan je problemen, waarin je zelf nog wel de touwtjes in handen hebt, een beetje hulp kunt gebruiken. Maar echt help zeggen. En gewoon niet meer weten wat je moet doen. Uitgespeeld zijn. Vorige week hoorden we over de verheerlijking op de berg. Over Jezus die hoog op de berg van gedaante verandert. Er waren drie leerlingen bij, die waren getuigen van dat prachtige moment. Jezus' gezicht begon te stralen en zijn kleren werden wit als licht. Er was ook een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Een adembenemend tafereel van een hemelse vader en zijn hemelse zoon. Maar vandaag, help. Met beide benen staan we op de grond. Jezus is afgedaald van de berg. En meteen ook dient de aardse werkelijkheid zich alweer aan. Hier geen vader die met vreugde zijn hemelse zoon aanwijst, maar een vader die met radeloosheid zijn zoon naar voren duwt. Een vader die soms zijn zoon van gedaante ziet veranderen. Hoe dan duistere machten zich van een meester lijken te maken en hem vernielen. De jongen is maanziek, zoals de Bijbel dat noemt. Als we dat zo lezen over die jongen, dan doet het ons als moderne lezers aan epilepsie denken. Zomaar opeens kan de jongen kronkelend over de grond gaan en staat het schuim hem op de lippen. Valt hij dikwijls in het vuur of in het water, vertelt de vader aan Jezus. De vader is radeloos op zijn knieën gevallen en smeekt het medelijden met mijn zoon. Het doet zoveel verdriet wanneer je je kind zo ziet lijden en je helemaal niks kunt doen. Hoe vaak, vraag ik me af, heeft die man wel niet gedacht, ik zou willen dat ik dat had in plaats van jij. En wat heeft die man allemaal niet geprobeerd om zijn zoon te redden? Hoeveel dokters heeft hij bezocht? Hoeveel dorpen en steden afgereisd op zoek naar exorcisten? Hoeveel geld gespendeerd? Hoeveel uren gewaakt bij zijn zoon om hem te beschermen bij zo'n aanval? Het leven is een gebed zonder eind. In de ogen van deze man moet de machteloosheid goed te lezen zijn geweest. Ik denk vanmorgen, sommige mensen weten ook wel wat dat dan is. Sommige ouders, als je je zorgen maakt om je kind en je niks kunt doen, behalve wat sussen en troosten, zeggen dat het wel goed komt, maar je weet niet of het echt wel goed komt. Een heftig tafereel. Waar de jongen aan lijdt, dat is natuurlijk epilepsie. De vader die noemt het water en het vuur. Het is bekend dat door de flikkeringen in het water of juist van het vuur, dat triggers zijn voor zo'n aanval. En Lucas en Marcus schrijven ook over deze maanzieke jongen en die noemen dan ook nog wat andere symptomen die passen bij epilepsie. Maar tegelijkertijd kan de Bijbel dan ook zeggen dat de jongen bezeten is door een demon. En dan zou het geen ziekte zijn, maar bezetenheid. En op zich valt dat wel te begrijpen. Want als iemand een epileptische aanval krijgt, dan ziet het er ook wel een beetje uit. Alsof iemand zomaar wordt overgenomen door een andere geest. En opeens wordt zo iemand bezeten in de zin van hij gaat gek doen. Hij is onbereikbaar voor zijn omgeving. En nu weten wij inmiddels wel dat een aandoening in de hersenen is. En dat het geen bezetenheid is, maar het lijkt er wel op. Maar moeten we dan die demon vanmorgen even wegdenken? Omdat dat bij een achterhaald idee past. In onze tijd schaffen we soms woorden af als we ze achterhaald vinden. Afgelopen week was er nog even sprake van dat het woord moeder door Binnenlandse Zaken moest worden geschrapt. Daar heeft de minister nog een stokje voor gestoken. Maar is het woord demon dan ook zo'n woord wat we even uit de tekst moeten halen? Nou, ik denk het niet, want ik denk dat het wel iets betekent dat de Bijbel ook over demonie spreekt in dit geval. In de Bijbel is de wereld namelijk geen neutraal terrein. De Bijbel spreekt vaak over machten die invloed uitoefenen in onze wereld, die ons ook als mensen kunnen beroeren. Dat is een theologische blik, zou je kunnen zeggen. De Bijbel leert ons met een theologische blik naar onszelf te kijken, naar de wereld om ons heen. En dan is een ziekte niet zomaar alleen een ziekte, een foutje in het DNA bijvoorbeeld, gewoon pech. Dat is wetenschappelijk natuurlijk gewoon zo. Maar dan wordt een ziekte ook gekwalificeerd als een macht die je leven komt bezetten. Een ziekte als een manifestatie van het kwade, als een uiting van de gebrokenheid die indruist tegen Gods intenties met deze wereld. Daarom is het ook wel raak dat het gaat over een demoon. En dat Jezus die demoon bestraft. Dat gebeurt ook vaker in het evangelie. Zelfs een keer bijvoorbeeld bij een koorts. In het Lucas evangelie geneest Jezus de koorts van de schoonmoeder van Petrus. En dan klinkt het heel gek in onze oren, maar dat doet Jezus volgens Lucas door die koorts te bestraffen. En zo bestraft Jezus ook de wind en het water. En dat betekent iets. In het domein van de theologie leren we de machten herkennen achter wat kale feiten lijken te zijn. En dat is dan niet dat we heel magisch gaan denken en letterlijk allemaal duiveltjes en machten gaan zien. Maar dat we erkennen dat er machten zijn die, nou laten we zeggen, ten eerste tegenover het evangelie van Jezus staan. En God op de een of andere manier tegenspreken. En de tweede, dat die machten er zijn, dat ze ons soms te sterk zijn. Dat het zo sterk is dat we er geen grip op krijgen. Dat er iets in ons kan zijn wat we niet de baas zijn. Dat zijn twee dingen die ik wat wil verkennen vanmorgen. Dus dat het tegenover het evangelie staat, God ook daarom tegenspreken en dat het ons ook te sterk kan worden. En mensen die een wat sombere neiging hebben, die herkennen dit denk ik direct. Dat er iets over je heen kan komen, wat het opgewekte van het evangelie eigenlijk tegenspreekt. Dat dat ook helemaal niet te overwinnen is. Het gevoel hebt dat je alles zo zat bent, dat alles te veel is. Dat je thuis ook heel weinig kunt verdragen. Dat je graag alleen wilt zijn. En soms gaat zo'n gevoel niet weg na een nacht goed slapen. Sta je er de volgende morgen gewoon weer mee op. En je zegt het gaat wel over. Maar misschien duurt het maar voort. Er komt geen einde aan. Kijk, met een theologische blik moeten we niet meteen demonen dan gaan zien vliegen. Maar wat de Bijbel doet met een theologische blik, ze zegt ons, denk dan niet te makkelijk daarover. Niet zomaar je schouders erover ophalen. Zulke machten in ons leven hebben wel degelijk een effect op je. Ze spreken iets van God ook tegen. En je bent erdoor gevangen. En het lukt je niet zomaar om daaruit los te komen. Je kunt zo'n macht niet altijd breken. Als het dus over machten gaat, dan gaat het ook over vrijheid. Machten kunnen je gevangen houden. Dan kun je dus denken aan van die somberte of een vorm van ziek zijn, maar je kunt ook aan heel andere dingen denken. Aan een zoon die bijvoorbeeld heel veel luistert naar heavy metal. Als papa of mama erover begint, dan zegt hij, het is maar een kwestie van smaak hoor. En de muziek van Johann Sebastian Bach gaat ook veel over de dood. Maar de vader voelt dan toch aan dat er een soort macht in die muziek is. En dat het iets in hem oproept in zijn zoon. En hij herkent niet helemaal wat hij dan ziet in zijn zoon, als zijn zoon. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat door blijft gaan. En hoe lang het ook onschuldig is om te flirten met het agressieve en het cynische en het duistere. Wanneer ben je er niet meer vrij van? Wanneer houdt het je gevangen? En zo zijn er veel meer dingen aan te wijzen. Machten, stemmen, influencers, ideeën van wat je moet verlangen, wat je wil, wat je nastreeft. Wat ons Bijbelgedeelte vanmorgen vooral laat zien is dat we die machten soms gewoon niet de baas zijn. Ook niet in Jezus' naam. Dat vertelt de vader van de jongen namelijk. Hij heeft zijn zoon bij de leerlingen van Jezus gebracht. Die leerlingen die eerder in hoofdstuk 10 door Jezus waren uitgezonden. En toen had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd, genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Ook dat laatste. Het is dus de opdracht om demonen uit te drijven. Maar nu, toen Jezus op de berg was en die vader met zijn zoon bij de achtergebleven leerlingen was gekomen, toen ging het mis. Het lukte hen niet om die jongen te genezen. Ze zullen het echt hebben geprobeerd. Ze spraken de demons bestraffend toe. Dus ze noemden ook de naam van Jezus. Dat hebben ze wel niet meer gedaan. Maar de jongen werd niet bevrijd van die demon. Hij werd niet genezen. Een onbreekbare macht. Een ziekte die verzet hield. Wat betekent dat dan? Nou, er is zo'n gezegde, hè, dat God ons nooit meer te dragen geeft dan wij aankunnen. Dat zeggen we tegen elkaar als we elkaar een hart onder de riem willen steken. God geeft ons nooit meer dan we dragen kunnen. Is dit dan toch te veel voor de leerlingen om te dragen? Nou goed, die uitspraak, God geeft ons nooit meer dan we dragen kunnen, die staat niet op die manier in de Bijbel. Het is afgeleid van iets wat Paulus schrijft in 1 Korintiërs 10. Paulus schrijft dat God niet zal toestaan dat gelovigen boven hun kracht worden beproefd. En dat God met de beproeving ook de uitweg geeft, zodat je de beproeving kunt doorstaan. Maar Paulus bedoelt niet dat je daarmee alles in het leven het hoofd kunt bieden. Dat zou wat zijn natuurlijk. En als hij het over een beproeving van God heeft, Paulus, dan gaat het niet over onze draagkracht in het leven, maar gaat het over de vraag of je geloof echt is. Of je geloof, of je dat trouw blijft. Of je bij de gemeente van Christus blijft. Of de gemeente zich bijvoorbeeld niet uiteen laat drijven. En dat zijn beproevingen die God ons blijkbaar kan geven en dan daarvoor ook de kracht geeft om die te doorstaan. Maar dan alsnog zijn er tegenvallers in ons leven. Hebben we te maken met machten die sterker zijn dan wij? Word je ziek? Word je niet beter? Soms hebben we meer te dragen dan we werkelijk aankunnen. Waarom konden we deze geest niet uitdrijven? Dat vragen de leerlingen van Jezus. Vanwege jullie gebrek aan geloof, zegt hij. Klinkt wel wat onbarmhartig. Hadden de leerlingen van Jezus dan meer geloof moeten hebben? Is het geloof iets waar je dan te veel of te weinig van kunt bezitten? En dat het dan soms echt onvoldoende is? Moeten we zo in kwantitatieve zin over ons geloof spreken als iets dat je in een bepaalde hoeveelheid hebt? Nee, kijk, wat Jezus zegt is dat het kleinste geloof al voldoende is. Dus het gaat niet over de hoeveelheid geloof. Nee, het kleinste, zo klein als een mosterdzaadje, is al genoeg om bergen te verplaatsen. Het is een beeldspraak die wil zeggen dat het onmogelijke mogelijk wordt met het kleinste geloof. Dus het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Of dat geloof, hoe klein het er ook is, of dat echt is. Dat is de vraag. En als het geloof echt is, dan is alles mogelijk, zegt Jezus. Maar zo liep het dus niet. Blijkbaar hadden de leerlingen geen geloof, geen echt geloof, zelfs niet als een mosterdzaadje in de kracht van Jezus' naam. En niet om te zeggen dan dat het hun schuld was dat zij de jongen niet konden genezen. En niet om dan te zeggen dat het de schuld van de vader was, dat zijn zoon nog steeds niet genezen is. Maar wel om te zeggen dat wij maar gewone mensen zijn. En dat we sterk in gebreken blijven. En dat zelfs een klein geloof ons lang niet altijd gegeven is. Er wordt in het dal onderaan de berg iets onthuld over wie wij mensen zijn. En op de berg werd iets onthuld van Jezus. Maar in het dal wordt iets onthuld van ons. En dat is dat onvermogen. Dat het ons ontbreekt aan geloof. Jezus zegt, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hij leidt aan dat onvermogen. Niet voor niets staat de ontmoeting met deze maanzieke jongen ook ingekaderd tussen twee aankondigingen van Jezus' lijden. Ja, dus dat is een beetje je een zware boodschap misschien vanmorgen? Kom je hier naar de kerk en misschien ben je wel vrolijk hier naartoe gekomen. Zondag letaren, het gaat over de vreugde in de lijdenstijd. Dan pak ik het je hier een beetje van je af. Gaat het over ons onvermogen? Wat is daarbij nou het goede nieuws? Nou, het goede nieuws is denk ik dat Jezus niet op de top van die berg blijft, maar dat hij afdaalt. Afdaalt tot ons onvermogen. Omdat hij dat dan voor lief neemt. Dat is het goede nieuws. Breng hem bij me, zegt Jezus. Breng hem bij me. Dat is wat wij ook mogen doen. Aan de grenzen van onze mogelijkheden de dingen bij hem brengen. Help zeggen. Wat heel veel moed vergt. Omdat het eigenlijk hetzelfde is als opgeven. Ik kan het niet. Ik wil je vanmorgen vragen om dat wat je niet aan kunt los te laten en bij hem te brengen. Want waar wij opgeven, kan God in Jezus Christus iets aanvangen. In ons einde ligt zijn begin. En dan gaat het richting Pasen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.